Welkom bij Radio Maria.
Anno Domini, belevenissen uit geschiedenis van de kerk. Een programma van Radio Maria.
Beste luisteraars van Radio Maria, hartelijk welkom in deze nieuwe uitzending van Anno Domini. Een programma waar wij u meenemen door de geschiedenis van de kerk. En vandaag staat het jaar 1825 op ons programma. We gaan samen ontdekken wat er allemaal gebeurde in dit jaar. Laten we er dan onmiddellijk samen in vliegen. In juli, in het jaar 1825, brak op Java, een eiland dat nu deel uitmaakt van Indonesië, onder leiding van prins Diponegoro, een grote opstand uit tegen het Nederlands koloniaal bestuur, wiens beleid in het land sterk was veranderd in de voorgaande jaren. Er was op het eiland al lang een aanwezigheid van Nederlanders en andere Europeanen. Maar dat waren maar heel weinig mensen en ook maar beperkt tot een klein gebied van Java. En ook gingen die bestuurders in de regel, toch zeker in het openbaar, tijdens hun officiële reizen naar het binnenland op voet van gelijkheid om met de Javaanse vorsten en aristocratie. Maar die houding veranderde toen gouverneur-generaal Herman Willem Daendels in 1808 aantrad. Hij was uit een heel ander hout gesneden, net als de Europeanen die in zijn kielzog naar Java kwamen. Die waren gevormd door de tumultueuze omwentelingen in Europa tussen 1789 en 1815. En zij waren ambitieus, zelfbewust en vooral ongeduldig. Deze nieuwkomers, Baru Datang genoemd door de Javaanse bevolking, legden Java met geweld en intimidatie een nieuwe koloniale orde op. De Javaanse aristocratie moest land afstaan, verloor haar toonaangevende maatschappelijke positie en de status die daarbij paste. Voor de boeren waren de gevolgen nog ingrijpender. Er werden buitensporig hoge belastingen opgelegd die hen totaal ruïneerden. Ook toonden ze nauwelijks respect voor de islamitische gebruiken, de Javaanse etiketten en nog minder voor de seksuele mores. Niet alleen de Javanen trouwens vonden dat hun gedrag de pan uitswingde, maar ook de jurist Willem van Hogendorp, die zijn ontspoorde landgenoten koninkjes zonder opvoeding noemde en het volgende schreef in 1826. Wat de aanleiding der onlusten geweest is niets anders dan dat het Indisch bestuur van deze 10 jaren zich bij den inlander in de hoogste mate stinkende gemaakt heeft. Ze hebben de mensen in alles en de hoofden en vorsten meest in hetgeen waarop zij meer prijs stellen dan enig groot heer hier, die van niets is opgekomen, in hun gevoel van eer en van recht op het diepst gekrenkt. En de reden voor dit gedrag was simpel. Het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden was straatarm uit de Franse tijd gekomen. En koning Willem I had de bestuurders van de overzeese bezittingen 1 ding op het hart gedrukt. Zij moesten er winst maken. Onmiddellijke winst, ten behoeve van het bijna bankroete moederland. Het was dan ook geen wonder dat onder de Javaanse bevolking een oude messianistische voorspelling opgang deed. Een Ratu Adil, een rechtvaardige vorst, zou verschijnen om de Javanen te redden en de neergang te keren. Met de komst van deze verlosser zou een gouden tijd aanbreken, van economische voorspoed, morele wederopstanding en lage belastingen. De rampen die midden Java in de jaren 1820 teisterden, sociale onrust, hongersnoden, een cholera-epidemie en een uitbarsting van de vulkaan Merapi, werden uitgelegd als aankondigingen van een nabije omwenteling. De 39-jarige prins Diponegoro nam in juli 1825 de rol van Ratu Adil op zich en begon een breed gedragen gewapende opstand. Hij schreef in zijn autobiografische Babat, een Javaanse historische tekst in versvorm, dat in een visioen werd aangekondigd dat hij uitverkoren was. De koloniale machthebbers echter zagen Diponegoro's opstand platweg als een greep naar de macht in het sultanaat. De prins zou zijn gepasseerd voor de troonsopvolging en verbitterd zijn geraakt. De oorlog was in Nederlandse ogen een dynastiek conflict, zoals Java vaker had gezien. Het resultaat van politieke intriges binnen de paleismuren. Dat Diponegoro een brede coalitie leidde, die het einde van de Nederlandse overheersing en een terugkeer naar de tijd van voor Daendels nastreefde, wilde er bij de koloniale machthebbers niet in. De Nederlanders zagen zichzelf als moderne, verlichte bestuurders, die de Javaanse bevolking kwamen bevrijden van het wanbestuur van hun feodale heersers. Het werd een zeer wrede oorlog, onder andere omdat midden Java zeer dicht bevolkt was, met 2 miljoen inwoners, en omdat beide kanten zich schuldig maakten aan grove agressie tegen de ongewapende burgerbevolking. In de eerste jaren van de oorlog was Diponegoro heer en meester op het Javaanse platteland, waar hij zelf ook belasting hief. De steden daarentegen waren het gebied van het koloniale bestuur. Daar hadden zij zich verschanst en zij bleven buiten het bereik van de prins. En in een van deze steden verbleef ook de door de Nederlanders gesteunde sultan. De ommekeer van de oorlog kwam in 1828 en eind 1829 was duidelijk dat de oorlog eigenlijk voorbij was, in het voordeel van de Nederlanders. Wat restte was de overgave, de gevangenneming of de dood van Diponegoro zelf. De koning en de nieuwe gouverneur-generaal, Johannes van den Bosch, wilden niets weten van onderhandelingen met de verslagen opstandelingenleider. Maar legercommandant de Kok hield voet bij stuk. Hij wist Diponegoro via bemiddelaars over te halen naar zijn hoofdkwartier af te reizen voor vredesbesprekingen. De Kok ontving hem daar op 8 maart 1830. Maar toen Diponegoro op 28 maart nog altijd niet bereid was om zich onvoorwaardelijk over te geven, schond de Kok de erecode die onderhandelaars beschermt en nam hem gevangen. De Kok en Van den Bosch hadden vooraf al aangegeven dit van plan te zijn, als Diponegoro onmogelijke eisen zou stellen. De prins werd verbannen uit Java voor de rest van zijn leven. Het zou tot 1945 duren voordat een nieuwe charismatische leider het verzet verenigde in een nieuwe Java-oorlog tegen de Nederlanders. Op 29 mei werd Karel X gekroond tot koning van Frankrijk in de kathedraal van Reims. Hij was de tweede koning nadat het koningshuis hersteld werd na de Franse Revolutie en Napoleon. Hij is de laatste Franse vorst die gekroond werd. Zijn opvolger werd niet gekroond, maar werd enkel tot koning uitgeroepen. Ter gelegenheid van de kroning van Karel de Tiende componeerde Jean-François Le Sœur enkele werken en wij gaan luisteren naar Andantino Religioso, uitgevoerd door een orkest en koor onder leiding van Christoph Spering.
Thank you.
Beste luisteraars, welkom terug in het programma Anno Domini. U kon zo net een werk horen gecomponeerd door Jean-François Lesueur ter gelegenheid van de kroning van Karel de Tiende tot koning van Frankrijk. En dit in deze uitzending waar wij het jaar 1825 bespreken. In 1825 publiceerde de Franse priester Jean-Antoine Dubois zijn werk Mores, Instituties en Ceremonies van de Volkeren van Indië. Een Franstalige uitgebreide versie van een werk dat hij eerder al in het Engels publiceerde. Hij was vertrouwd met Indië omdat hij bij het uitbreken van de Franse Revolutie naar Indië vertrok om het christendom te prediken aan de inheemse bevolking, wier gunst hij al snel won door zijn vriendelijkheid en geduld. Voor hun onderricht schreef hij elementaire verhandelingen over de christelijke leer, die algemeen geprezen werden. Hoewel hij daar 32 jaar als missionaris was, bleven zijn inspanningen grotendeels vruchteloos en keerde hij terug met de overtuiging dat de bekering van de Hindoes onmogelijk was onder de toenmalige omstandigheden. De zalige Antoine Chevrier werd geboren op Paaszondag 16 april in 1825 in Lyon, Frankrijk. Hij was van eenvoudige komaf, als enig kind van een zijdeweversgezin. Op 14-jarige leeftijd voelde hij zich geroepen tot het priesterschap en hij begon op zijn 17e aan een priesteropleiding. Hij werd in 1850 benoemd als kapelaan in een arme parochie in een industriële wijk vol arbeiders en mensen in armoede. Juist daar, te midden van de ellende aan de randen van Lyon, ontbrandde zijn roeping ten volle. Hij was diep beïnvloed door de heilige Jean-Marie Vianney, de pastoor van Ars, en beleefde in 1856 een christocentrische bekering die zijn leven radicaal veranderde. Hij gaf elke persoonlijke ambitie op om zich volledig te identificeren met de lijdende Christus. Als derde orde Franciscaan koos hij voor een leven van evangelische armoede. Vaak werd hij gezien in versleten toog, terwijl hij bedelde om voedsel voor de armen. In 1857 stichtte hij de Prado-instelling, aanvankelijk een eenvoudig oratorium in een oude wasserij, waar hij straatkinderen en gemarginaliseerde jongeren catechese gaf. Dit werk van het Prado groeide uit tot twee religieuze congregaties, de priesters van Prado met missieijver onder de armen en de zusters van Prado, gericht op onderwijs en dienstbaarheid. Chevrier richtte ook een school op voor arme kinderen, waar zowel praktische vaardigheden als geloofsopvoeding centraal stonden. Een kenmerkende uitspraak van hem is: "De armen zijn mijn meesters." Zijn spiritualiteit was geworteld in eucharistische aanbidding en devotie tot het Heilig Hart. Op 2 oktober 1879, wat nu zijn feestdag is, overleed hij in Lyon, 54 jaar oud, uitgeput door tuberculose en zijn jarenlange zware arbeid. Hij werd op 4 oktober 1886 zalig verklaard door paus Johannes Paulus II. In 1825 werd Karl Ernst Jarke benoemd tot professor in de rechten in Berlijn. Hij was op het moment van zijn benoeming 24 jaar oud. Hij stamde uit een protestantse koopmansfamilie. Het jaar voor deze benoeming was hij toegetreden tot de katholieke kerk. Hij was gedreven door een verlangen naar Jezus en was totaal onder de indruk van de volheid en de diepgang van de katholieke dogma's, Vooral de decreten van het Concilie van Trente speelden een cruciale rol. Hij schreef gedurende zijn leven veel artikelen over de inrichting van de staat en de verhouding tussen kerk en staat. Hij zelf was voorstander van de staatsvorm zoals het middeleeuwse Duitsland dat gekend had. Hij verzette zich tegen de protestantse en liberale opvattingen van zijn tijd. Bevriend met Karl Ernst Jarke was George Philips. Hij was geboren in 1804 in Koningsbergen, dat toen deel van Pruisen was, maar nu Kaliningrad heet en in Rusland ligt. Hij was de zoon van een Engelsman die rijkdom had vergaard als koopman in Koningsbergen en van een Schotse vrouw. In 1827 werd hij benoemd tot hoogleraar in de rechtenfaculteit in Berlijn. En het is daar dat hij Karl Ernst Jarke leerde kennen. In datzelfde jaar trouwde hij met Charlotte Houssel, afkomstig uit een Franse protestantse familie die zich in Berlijn had gevestigd. Onder invloed van Jarke en door zijn eigen studie van het middeleeuwse Duitsland bekeerde Philips zich samen met zijn vrouw op 14 mei 1828 tot het katholicisme. Hij maakte deel uit van een invloedrijke groep katholieke intellectuelen, die vol enthousiasme werkten aan de heropleving van het religieuze leven, de verdediging van katholieke rechten en religieuze vrijheid en de bloei van katholieke wetenschap. In 1825 werd Franciscus Trung van Tran geboren, een van de vele Vietnamese martelaren die stierven tussen 1745 en 1862. Terwijl hij diende als legerkorporaal, werd Franciscus, afkomstig uit Vietnam, gevangen gezet nadat hij beschuldigd was van zeuren tijdens een schoolexamen. Wat later kondigde de Vietnamese keizer Thu Duc een algemene amnestie aan voor gevangenen, maar alleen voor zij die bereid waren op een kruis te trappen, zodanig dat christenen niet zouden vrijgelaten worden. Franciscus, die zich tot het katholieke geloof had bekeerd, weigerde deze opdracht uit te voeren. Toen men hem hierover ondervroeg, gaf hij toe dat hij christen was en voegde eraan toe: "Nooit zal ik mijn geloof verlaten." Daarop werd hij herhaaldelijk afgeranseld en ter dood veroordeeld. Toen twee dienaren aan het keizerlijk hof een verzoek indienden bij Thu Duc om de ter dood veroordeelde gratie te verlenen, weigerde de keizer niet alleen, maar liet hij ook de dienaren zelf straffen voor een poging om de gevangenen te redden. Bij zijn executie vroeg Franciscus om een beetje kalkpasta, waarmee hij een kruis tekende op zijn achterhoofd. Vervolgens werd hij door onthoofding ter dood gebracht. Van 3 tot 5 februari kreeg de noordelijke westkust van het Europees continent te maken met een zware storm. Deze storm in combinatie met het springtij brak veel van de dijken, die al verzwakt waren door eerdere stormen en de vele regen die daarvoor gevallen was. Dit leidde tot verwoestende overstromingen van het Deense Noord-Friesland tot aan Vlaanderen. Honderden mensen verdronken en grote stukken land werden door het zoute water onbruikbaar. De economische schade was enorm en bleef jaren aanslepen. De ramp van 1825 is de grootste watersnood in de 19e eeuw, maar is wel veeleer in de vergetelheid geraakt. Ten gevolge van de ramp brak er in de noordelijke provincies van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden de Groningerziekte door, een grootschalige uitbraak van malaria, waaraan 10% van de populatie van Groningen bezweek. 6 maart vond de première plaats van het strijkkwartet nummer 12 in Mi groot, opus 127 van Ludwig van Beethoven. We gaan luisteren naar het eerste deel van dit werk, uitgevoerd door het kwartet Ebene. Beste luisteraars, welkom terug in het programma Anno Domini. In deze uitzendingen overlopen wij samen enkele gebeurtenissen die plaatsvonden in het jaar 1825. En zo net kon u het eerste deel horen uit het strijkkwartet nummer 12 in Mi groot, opus nummer 127 van Ludwig van Beethoven, waarvan de première plaatsvond op 6 maart in 1825. Op 4 juli verliet het schip Restoration de haven van Stavanger in Noorwegen, met 45 passagiers en 7 bemanningsleden aan boord. Na een lange en moeilijke reis kwam de groep op 9 oktober in 1825 aan in New York. De emigranten waren Quakers en Hogeanen, beide protestantse minderheden, van het soort met een zeer beperkte liturgie. Iedereen overleefde de reis. Tijdens de overtocht beviel de vrouw van de leider van de groep van een dochtertje. Het schip was volgens de Amerikaanse wetgeving ernstig overbevolkt. Bij aankomst in New York werd het onmiddellijk in beslag genomen door de lokale autoriteiten. Later verkregen de emigranten gratie. Dit was het begin van drie grote golven van emigratie vanuit Noorwegen naar de Verenigde Staten van Amerika. De zalige Catherine Scherer werd geboren op 31 oktober 1825 in kanton Luzern in Zwitserland. Haar ouders waren eenvoudige boeren. Haar vader stierf toen zij nog klein was en zij werd opgevangen door familie. Haar moeder had niet de financiële middelen om voor al haar kinderen te zorgen. Ze trad op 19-jarige leeftijd toe tot de congregatie van het Heilig Kruis. Deze jonge gemeenschap was zojuist gesticht en zij behoorde tot de eerste 5 leden. In juni 1845 ontving zij het novicengewaad uit de handen van de stichter zelf. En op 27 oktober van datzelfde jaar legde zij haar eerste geloften af als zuster Maria Theresia. Daarna begon zij haar werk als onderwijzeres. In 1852 belastte de stichter haar met het beheer van zijn eerste ziekenhuis en met de leiding van het noviciaat van de Zusters van Barmhartigheid. In 1857 werd zij verkozen tot algemeen overste in Ingelbol, het moederhuis van de Zusters van Barmhartigheid van het Heilig Kruis. Ze leidde de congregatie 31 jaar lang, tot aan haar dood. Haar leidmotief was volledig toegewijd aan de gekruisigde en daarom volledig aan de naaste. Na de plotselinge dood van de stichter kwam de congregatie in moeilijkheden. Zij wist het door haar inzet te redden. Ze overleed op 16 juni 1888 na een pijnlijke ziekte. Op 29 oktober 1995 werd zij zalig verklaard door paus Johannes Paulus II. Op 26 december vond er een opstand plaats in Rusland van officieren uit het leger tegen de nieuwe tsaar Nicolaas I, die nog maar datzelfde jaar was aangetreden als onverwachte opvolger van zijn oudere broer, waarover later meer. Er zat nog een broer tussen deze twee, maar hij had van zijn rechten op de troon afstand gedaan om te kunnen scheiden en hertrouwen met een Poolse gravin. En zo kwam Nicolaas op de troon. Deze opstand, de Decembristenopstand, was slechts van korte duur. Op 24 juli werd de zalige Luigi Maria Monti geboren als 8e van 11 kinderen in het bisdom Milaan. Na de dood van zijn vader toen hij 12 was, hielp hij het gezin te onderhouden door houten voorwerpen te maken. Na de werkuren verzamelde hij andere vrome ambachtslieden en boeren in zijn winkel om de gebedsgroep de Broederschap van het Heilig Hart van Jezus te vormen. De groep breidde haar werk al snel uit naar de armen en zieken. En in 1846 legde Luigi een privégelofte van kuisheid en gehoorzaamheid af. Hij studeerde verpleegkunde en tijdens de cholera-epidemie van 1855 liet hij zich samen met de zieken afzonderen om voor hen te zorgen. In 1877 stichtte hij de congregatie van de zonen van de onbevlekte ontvangenis. De zonen begaven zich vrijwillig in de ergste epidemieën, werkten op plaatsen waar anderen bang waren om te komen en gaven hun eigen bedden aan de zieken. Luigi stichtte kleine gemeenschappen in de hele regio, waar mannen in ziekenhuizen werkten en als reizende verpleegkundigen, voor de verarmde boeren verspreid over het land. In 1882 breiden zij hun missie uit en stichten ze weeshuizen met aangrenzende scholen. Ook al was hij geen priester, toch werd hij vader genoemd, omdat zijn spiritueel vaderschap zo evident was voor de mensen om hem heen. Hij stierf op 75-jarige leeftijd, bijna blind, volledig uitgeput en tot het einde toe werkzaam voor de congregatie. Hij werd zalig verklaard op 9 november 2003 door de heilige paus Johannes Paulus II. Op 9 juni stierf Pauline Bonaparte, een jongere zus van Napoleon. Wanneer Napoleon verbannen werd naar Elba, verkocht zij haar bezittingen om zijn toestand te beteren. Zij was de enige van zijn broers en zussen die hem kwam bezoeken in zijn ballingschap. Haar huis in Parijs verkocht ze aan de Britse overheid en het is tot op de dag van vandaag de woonst van de Britse ambassadeur aan Frankrijk. Zij was heel haar leven in slechte gezondheid en stierf op 44-jarige leeftijd. Op 5 februari stierf de zalige Elisabeth Canori Mora. Zij werd geboren in een rijke Italiaanse adellijke familie en trouwde in 1796 met Cristoforo Mora. Cristoforo, een jurist, was jaloers en controlerend. En hij begon argwanend te worden over Elisabeths familiebanden. Uiteindelijk werd hij verbitterd, gewelddadig en vervolgens koud en onverschillig tegenover haar. Het echtpaar kreeg 4 dochters, van wie er 2 als baby stierven. Cristoforo begon een relatie met een andere vrouw, verspilde het familiegeld aan haar en verliet uiteindelijk Elisabeth en de meisjes, waardoor zij in armoede achterbleven. Elisabeth wijdde zich volledig aan de zorg voor haar kinderen, aan gebed en aan een stille dienstbaarheid aan de zieken en armen, vooral aan arme gezinnen. Ze werd derde ordelid van de Trinitariërs. Na haar dood in 1825 bekeerde Cristoforo zich, trad toe tot de Franciscanen en werd priester. Zij werd zalig verklaard door de heilige paus Johannes Paulus II op 24 april 1994. In 1825 zette de componist Friedrich Silcher een gedicht van de Duitse romantische poëet Ludwig Uhland op muziek. En hij was daarbij geïnspireerd door de melodie van een Zwitsers volkliedje. Het gedicht is een klaaglied, waarbij een soldaat zijn gevallen kameraad bezingt. En het is een van de traditionele Duitse liederen tegen oorlog. Het heet Der gute Kamerad. En wij gaan luisteren naar een uitvoering van Große Chorgemeinschaft mit Orchester.
Thank you.
Beste luisteraars, welkom terug in het programma Anno Domini. U kon zojuist een lied horen, gecomponeerd in het jaar 1825, het jaar dat wij samen aan het bespreken zijn. En dit door de componist Friedrich Silcher. Het is een klaaglied waarbij een soldaat zijn gevallen kameraad bezingt. En dan, beste luisteraars, zijn wij al aan het laatste deel gekomen van deze uitzending, waar wij over muziek nog enkele korte weetjes uit dit jaar met u delen. Wij luisteren samen naar een pianosonata in La mineur, gecomponeerd door Franz Schubert in het jaar 1825. Op 17 april erkent Karel de Tiende van Frankrijk de Republiek Haiti, 21 jaar nadat zij de Fransen hadden buitengegooid in een slavenopstand. De Haïtiaanse revolutie. Jules Didot verhuist in 1825 zijn drukkerij naar Brussel. Hij kwam uit een familie van drukkers uit Parijs. Hij was de vierde generatie die actief was in de stiel. Deze familie deed verschillende uitvindingen en innovaties binnen de drukkerswereld. Ook in 1825 stierf zijn familielid Edouard Didot, die een vertaling maakte van Lives of the Poets, een werk van de Brit Samuel Johnson, met korte biografieën en commentaar op het werk van 52 dichters, grotendeels uit de 18e eeuw. Deze vertaling werd door Jules Didot gedrukt. Na enkele jaren in Brussel keerde Jules Didot terug naar Frankrijk. In de maand mei in het jaar 1825 werd de Australische stad Brisbane gesticht. Nu een van de grootste steden van Australië, maar oorspronkelijk gesticht als strafkolonie. Op 29 maart werd de zalige Franciscus Fa di Bruno geboren. Hij was de jongste van 12 kinderen uit een adellijke Italiaanse familie. Hij studeerde wiskunde aan de Sorbonne in Parijs. En daarna werd hij professor in Turijn, waar hij de rest van zijn leven zou verblijven. Hij componeerde sacrale muziek en publiceerde een werk over de religieuze en pedagogische functie van muziek. Verder deed hij belangrijke bijdragen aan de wiskunde. Zo is er een mathematische formule naar hem vernoemd. Als leek stichtte hij vele liefdadigheidsinstellingen, onder andere een huis ter hulp van huishoudelijk personeel, waarvan Sint Jan Bosco de vicevoorzitter was. Hij stichtte ook een ziekenhuis, een tehuis voor bejaarde priesters, een beroepsschool voor arme jongeren en een opera voor vrouwen. Hierna werd hij op 51-jarige leeftijd tot priester gewijd. Ook na zijn wijding deed hij stichtingen. Onder andere een huis voor de opvang van prostituees. Hij stierf op 25 maart 1888 en 100 jaar na zijn dood, in het jaar 1988, werd hij zalig verklaard door de heilige paus Johannes Paulus II. Op 15 november liet koning Johan VI van Portugal een wet afkondigen die zijn zoon Peter erkende als keizer van Brazilië. Dit was het begin van de Braziliaanse onafhankelijkheid. In 1825 vond de eerste moderne beurscrash plaats. De paniek van 1825 genoemd. In Engeland moesten 12 banken de deuren sluiten. En de Bank van Engeland werd enkel gered met goud afkomstig van de Bank van Frankrijk. Een van de aanleidingen was een lening uitgeschreven aan het Centraal-Amerikaans land Poye, een land dat fictief bleek te zijn. Op 16 mei werd de zalige Angela Truskowska geboren in Polen. In 1855 stichtte zij een van de eerste actieve contemplatieve congregaties, naar de spiritualiteit van Sint Franciscus van Assisi en Sint Felix van Cantalice. Zij werd zalig verklaard in 1993 door paus Johannes Paulus II. Het jaar 1825 was een jubileumjaar, afgekondigd door paus Leo XII. De basiliek Sint Paulus buiten de muren was nog in opbouw na een brand en kon dus niet als pelgrimsoord dienen. In de plaats werd de basiliek van Santa Maria in Trastevere aangewezen. In 1825 wilde koning Willem I van de Verenigde Nederlanden de invloed van de katholieke kerk in zijn land beperken. En hij liet tientallen kleinseminaries sluiten, richtte in de plaats het Collegium Philosophicum in Leuven op en mengde zich met benoemingen van bisschoppen. Dit gedrag zal bijdragen aan de Belgische Revolutie in 1830. John Quincy Adams werd op 4 maart de 6e president van de Verenigde Staten. Hij is de vroegste Amerikaanse president van wie we een foto hebben. Op 19 november overleed tsaar Alexander I van Rusland op 47-jarige leeftijd aan tyfus. Het is hij die opgevolgd werd door zijn jongere broer Nicolaas I, waar we het daarnet al over hadden. Omdat tsaar Alexander in zijn laatste jaren zich steeds meer terugtrok en zich verdiepte in het geloof, ontstonden er geruchten dat hij zijn dood in scène zou hebben gezet, om als kluizenaar onder een andere naam verder te leven. Het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden draagt zijn handelsposten op de Coromandelkust in Indië en in Malacca over aan Groot-Brittannië. En dit in ruil voor Bengkulu in het huidige Indonesië en andere Britse bezittingen op Sumatra. Deze ruil versterkte de Nederlandse positie in zijn koloniën. In 1825 werd Pieter Jan Beks aangesteld als kapelaan van de hertog en hertogin van Anhalt-Köthen in het huidige Duitsland. Dit echtpaar had zich juist bekeerd tot het katholicisme en zij wouden graag een jezuïet als biechtvader. Pieter Jan Beks was in 1795 in Zichem geboren in een zeer arme familie. Hij werd parochiepriester in Ukkel, maar na 8 maanden besloot hij in te treden bij de Jesuiten in Hildesheim. Toen hij naar Köthen trok, trof hij er slechts 20 katholieken. Maar na 4 jaar had hij 200 bekeerlingen. Later in 1853 zou hij unaniem verkozen worden tot de 22e generaal-overste van de Sociëteit van Jezus. Op 6 augustus riep Bolivia de onafhankelijkheid uit. Dit land in Zuid-Amerika was al 16 jaar in een onafhankelijkheidsoorlog verwikkeld, met de Spaanse koloniale overheid en haar aanhangers. Aan deze oorlog kwam een einde met de vestiging van de Republiek in 1825. Op 27 september werd de spoorlijn tussen Stockton en Darlington in Noordoost-Engeland geopend met een eerste officiële rit. Dit was de eerste openbare spoorlijn die gebruik maakte van stoomlocomotieven. En deze eerste rit was ook meteen de eerste keer dat passagiers werden meegenomen op een trein getrokken door een stoomlocomotief. Er waren zowel bij het vertrek als bij aankomst duizenden toeschouwers. Op 4 mei werd de Britse bioloog Thomas Huxley geboren. Ook al was hij niet volledig overtuigd van alle theorieën van Charles Darwin, toch verdedigde hij hem en zijn evolutietheorie vurig. En hij kreeg de bijnaam Darwin's Bulldog. Hij bedacht ook de term agnosticisme in 1869. In 1825 presenteerde de Engelse wetenschapper William Sturgeon de eerste elektromagneet. Deze kon wel 20 keer zijn eigen gewicht tillen. Op 29 maart werd Roberto Cofresi, een piraat uit Puerto Rico, geëxecuteerd door vuurpeloton, samen met een groot deel van zijn bemanning. Verschillende landen hadden moeten samenwerken om hem te kunnen vatten. Ze lokten hem in een valstrik, waarop een zeeslag volgde en een vlucht over het land. Maar uiteindelijk werd hij gestrikt en ter dood veroordeeld. Hij is een van de laatste grote piraten uit het Caribisch gebied. Op 6 november werd Charles Garnier geboren. De Franse architect en een van de boegbeelden van de Beaux-Arts. De bouwstijl die ontstond in Frankrijk en gekenmerkt werd door symmetrie, rijkelijk versierde gevels met bogen, zuilen, balkons en beelden en een prominente eerste verdieping. In België zijn de bekendste gebouwen in deze stijl het Afrika Museum in Tervuren en de Triomfboog van het Jubelpark in Brussel. Het beroemdste gebouw ontworpen door Charles Garnier is de Opéra Garnier in Parijs. Beste luisteraars, zo zijn wij aan het einde gekomen van deze uitzending van Anno Domini, waar wij samen enkele gebeurtenissen uit het jaar 1825 ontdekten. Beste luisteraars, hartelijk bedankt voor het luisteren en tot een volgende keer.